Zo, goedemorgen iedereen, van harte welkom terug. Een mooie warme dag. We hopen en we bidden dat het nog wel een beetje mag afkoelen. Maar het is nu eenmaal zo. Welkom. En ik wil misschien eerst beginnen met iets voor te lezen, waar ik ook een beetje de preek ga aan verbinden. Dat is in Openbaring 19, het lied van de overwinning. Ik ga daar gewoon een stuk van voorlezen en dan straks proberen er meer over te vertellen. Maar ik wil ook de gelegenheid geven aan de gemeente, na dit woord voor te lezen, om stil te worden en misschien dat we eerst misschien God danken in het begin van deze dienst. In Openbaringen 19 staat er vanaf vers 1: en hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat gij de grote hoer geoordeeld geeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat gij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Amen. Tot daar. Ik geef nu aan de gemeente de gelegenheid om te danken. Om God te loven zoals het ook hier in ons woord staat, en daarna zingen we 4 liederen, krijgen we een kindermoment, ofwel er is geen kindermoment, enkel het lied, en het avondmaal wordt van deze dag ook verzorgd door Toby. Dus laten we nu stil worden en misschien een tijd van gebed, van aanbidding, om God te loven voor wie hij is en voor wat hij doet, en ik zal dan afsluiten.
Amen. Heer Jezus Christus, ik wil u hartelijk danken, Heer, voor uw trouw en genade. Dank u ook, Heer, dat u in onze plaats de straf gedragen hebt, Heer. En dank u dat u ons verlost hebt, Heer, van de komende toorn, Heer. En u bent nu bezig, Heer, om een plaats voor te bereiden, Heer. En in uw woord staat, Heer, in het huis van God de Vader zijn vele woningen. En dank u ook, Heer, dat u ook voor ons pleit, Heer, en dank u voor uw genade. Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u ons helpen, Heer, om onze gedachten op u gericht te houden? Wilt u ons helpen, Heer, om te luisteren naar uw stem? Heer, ik wil u ook bidden voor de mensen, Heer, die het moeilijk hebben. Heer, ik wil u vragen, Heer, wilt u hen vertroosten, kracht geven, Heer, en ook nabij zijn, Heer. Ook in landen waar dat er oorlog en geweld is, of waar dat mensen vervolgd worden omdat ze in u geloven en daar vooruit komen. Jullie vragen, wilt u hen vertroosten, kracht geven, Heere, en nabij zijn, Heere. Dat vraag ik om Jezus wil. Amen.
Amen. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Vader, we danken u, Heere, dat wij als gemeente een beeld mogen zijn van de bruid, Heere. We danken u dat u ons die dingen geeft. We danken u, Heere, dat we inderdaad, als we daardoor op doordenken, Heere, inderdaad blijdschap in ons hart mag zijn, vreugde mogen kennen. Heere, omdat u de God bent die alles heeft klaargemaakt voor zij die, ja, toebehoren. Dank u wel dat we dat elke dag opnieuw mogen beseffen, Heere. Heere, ook voor onze moeite, Heere, en onze pijn die we soms kennen, Dat we ondanks alles ons mogen verheugen. Want u bent onze Vader die voor ons zorgt. Heer, vanavond of vandaag zijn we ook samengekomen rondom u, Heer. We willen u echt alle eer geven. U danken. U loven, Heer, om wie u bent. Heer, zoals het ook in de hemel mag klinken, mag het nu ook vandaag in onze kerk en overal ter wereld waar mensen samenkomen, uw naam eren, omdat u het waardig bent. Heer, dank u wel dat u onze God bent, onze Vader, onze Schepper. In Jezus' naam. Amen.
We gaan samen recht staan voor het eerste lied. Uw naam.
Thank you. machten fallen zal er nooit. Het is onze God. Midden aan wat we zoeken, midden aan wat we vragen, doet Hij onze dingen, is vergoed over wonen en het graag. Hij heeft onze God gemaakt in zijn naam, binnen en weg. Want de Heer, onze God, is machtig. God is met ons. Onze zijde, hij maakt ons bemerkt. Boven al wat we weten, boven al wat we hopen, doet hij onze dingen, is gebod, wat hij het vraagt. Ja, hij leeft onze God kan
het laatste lied nemen. La Voix du Bon Berger. Dit is een lied die al een tijdje in mijn gedachten hing, een Frans lied. De vertaling kun je ook vinden. En ik dacht, oké, dit moeten we eentjes nemen. Het komt erop neer dat wanneer dat we echt stil zijn, wanneer dat we gewoon niet zeggen, dat we afwachten, dat we luisteren, dat we eigenlijk als we zwijgen, dan beginnen we de stem te horen van God. En het is eigenlijk echt iets wat dat me ook aanraakte. Ik denk, soms kunnen woorden niet veel zeggen, maar kun je het gewoon zingen. We gaan het vandaag ook gewoon zingen.
Si je me tais, oh j'apprends.
Kinderlied, en dan zal Jan de boodschap brengen. Kinderen mogen naar voren komen en we gaan allemaal recht staan. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Kom maar naar voren allemaal, de kinderen mogen naar voren komen. En we gaan allemaal recht staan ook.
Thank you.
wil je nog danken, Mirjam? Je mag danken voor de kinderen.
Dank je, Heer God, voor de kinderen. Dank je wel voor allemaal, voor hun hart. Je zegt aan ons dat wij altijd met het hart van een kind bij u moeten en mogen komen. En zegen de kinderen vandaag en zegen ook alle boodschappen en mooie momenten die ze zullen hebben in de kinderklas. Amen.
We gaan luisteren naar Jan die de boodschap brengt. De jeugd mag meekomen met mij. We gaan samen in de gang gaan. We gaan even de straat oversteken samen. Dus kom maar mee met mij, de jonge mensen.
Zo, goedemorgen. Misschien wil ik eerst nog de zegen vragen voor de prediking. Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat we vanuit uw woord mogen leren. Dat u ons onderwijst, ons bemoedigt, ons troost, ons terechtwijst. Heer, maar we danken u, Heer, dat wij het van u mogen ontvangen. Wilt u ons zegenen deze voormiddag, zodat we opgebouwd mogen worden, bemoedigd mogen zijn. En dat ons hart echt mag gericht zijn op u, Heer. Wilt u mij daarvoor gebruiken? Dat vraag ik in de naam van Jezus. Amen. Zo, ik wil vandaag iets spreken over Openbaringen 19. En waarom wil ik iets spreken over Openbaringen 19? Omdat ik in mijn stille tijd Openbaringen aan het lezen ben. En als je eerlijk bent, dat is dan niet zo'n fantastisch goed boek. De oordelen van God over deze wereld. Maar inderdaad, op het einde zien we inderdaad het lied van de overwinning. Maar ik moest daaraan denken toen ik onlangs een documentaire zag van Trump en de tech-titaans. Ik weet niet, ik ben nogal een canvaskijker. Ik zie graag documentaires. En het ging daar inderdaad over die documentaire op Canvas. En ik kan iedereen aanraden om regelmatig een keer te kijken naar Canvas. Want ze hebben daar wel heel goede documentaires. Of wel, natuurlijk moet je interesse daar een beetje voor zijn. Maar het ging namelijk over de tech-industrie. Dus dat is allemaal een beetje gesitueerd in Silicon Valley. Dat is een beetje de place to be als je in die industrie wil zitten. Want het is ook belangrijk en er zit daar veel geld, er zit daar veel talent en er zit daar veel, er wordt daar veel uitgevonden en toegepast in deze wereld. Dus het is een beetje het koningschap over al die techno mannen. En we hebben er een aantal die we allemaal wel kennen, die zo belangrijk zijn. Want die documentaire ging namelijk over een paar mannen en wat hun bedoeling daar is. Want we hebben Elon Musk, dat is van X-Space. We hebben Peter Thiel, en dat is een tech-ondernemer. Misschien kennen jullie die naam niet, maar als je dat opzoekt en als je een beetje ziet wat die man denkt, dan is hij inderdaad heel innovatief bezig. We hebben Mark Zuckerberg, we hebben Sam Altman, we hebben Sundar Pichai en we hebben Jeff Bezos van Amazon. Het zijn allemaal mannen met geld. Allemaal miljardairs, allemaal ondernemers. En ze hebben maar feitelijk één doel, volgens die documentaire, om invloed uit te oefenen. En ze waren dan ook allemaal aanwezig bij de aanstelling van Trump toen hij opnieuw president werd. En er werd daar commentaar op gegeven, want normaal gezien zitten vooraan de politiekers en die mannen zaten vooraan. Dus het is in feite echt de bedoeling om invloed uit te oefenen. En Trump is daar blijkbaar de ideale man voor. Zoals ik al zei, Silicon Valley, dat ligt in San Francisco, is het echt het wereldwijde epicentrum van de tech-industrie. Zoals ik al zei, er is daar geld, talent, start-ups en kapitaal samen. Daar wordt in feite een beetje de toekomst van de wereld voorgesteld. En dat ene doel is namelijk om invloed uit te oefenen en de wereld te veranderen. En ik moest daarbij ook denken aan de Toren van Babel. We kennen allemaal dat verhaal, ik ga het ook niet voorlezen. Maar er waren mensen die ook in die tijd dachten van, we gaan ons verenigen, We hebben de kennis om een toren te maken en misschien in die tijd kunnen we dan bij God zijn en gelijk aan God. En de visie van al die mannen is namelijk dat ene doel, namelijk de overtuiging dat technologie de mensheid kan redden van grote rampen. Ze investeren, denk maar, aan kunstmatige intelligentie, waar we allemaal min of meer mee te maken hebben. Genetische manipulatie, ruimtekolonisatie. Ze willen, zoals we al vaak hebben gelezen of gezien, dat ze echt de ruimte willen ontdekken en misschien ooit op de Mars iets nieuws stichten. En ik denk ook aan levensverlenging. Het zijn allemaal mensen die innovatie belangrijk vinden om hier op aarde iets te bereiken. En hun doel, uiteindelijk, is allemaal macht en geld. Want daar gaat het om. Het gaat om macht en geld. Denk maar alleen al aan Elon Musk met zijn satellieten. We zijn er allemaal een beetje afhankelijk van. Maar dat is het. Geld en macht. En ik durf dat natuurlijk niet luid op te zetten, maar soms denk ik, door wat zijn die mannen allemaal geïnspireerd? Elon Musk, zo'n machtig man. Hoe komt dat hij van niks iets is? En die iets, bijna de rijkste man van de wereld, en dat hij zoveel invloed heeft op deze wereld. We kunnen dat niet luid opzeggen, maar soms denk ik, zit de boze hierachter? Ik weet dat niet, dat is mijn eigen interpretatie, maar ik vind het altijd heel verwarrend als mensen van niets totaal iets opbouwen die in feite bijna onmogelijk is. Het is natuurlijk ook bewonderenswaardig om dat te zien, dat mensen van niets iets kunnen opbouwen, maar zoals zijn macht is. En ik weet ook zijn arrogantie, ik weet niet of je dat gezien hebt bij de aanstelling, dat hij daar met zijn kettingzaag zat te zwaaien. Het is ook wel een bepaalde arrogantie dat die mannen uitstralen. Maar wat was nu mijn doel hier? In de reportage kwam duidelijk naar voren, en ze hebben wel geen namen genoemd, sommigen zeiden ze van die mannen, die hebben angst. Ze hebben angst voor de wereld. Ze hebben angst voor die klimaatsverandering. Ze hebben angst voor oorlog. Ze hebben angst voor ziekten. En ze zijn ook heel bewust dat we met te veel mensen hier op aarde leven. Hoewel dat een beetje tegenstrijdig is met hun ideeën van sommigen om levensverlenging. En ook, ze denken ook aan de uitputting van de grondstoffen. Allemaal, als we eerlijk zijn, dingen die in ons leven reëel zijn. En daarom investeren ze in de ruimtekolonisatie. Hebben ze zelfs, ik weet niet of er iemand die documentaire gezien heeft, zijn ze zelf, sommigen hebben toekomstplannen. Het is allemaal natuurlijk een beetje fictie. Niet dat dat allemaal gaat komen, maar dat is het gedacht van die mensen. Ze denken zo. Namelijk, ze willen een bepaalde groep. Want ze weten, of ze hopen, of ze denken, dat er misschien oorlog komt en een epidemie en dat de mens gaat uitsterven. Dus ze willen zichzelf beschermen. Ze hebben geld, ze kunnen naar de maan, vroeg of laat, daar nieuwe steden bouwen. Het was zelfs zover dat ze drijvende steden in de oceaan wilden hun bouwen om daar heel afgescheiden van de wereld te kunnen leven. Dus dat zijn maar ideeën die naar voren komen van mensen met macht en geld. En ik denk, als we eerlijk zijn, maakt dat ook ergens ons wel bang. Toen ik dat allemaal hoorde, en als je dan geen christen bent, dan maakt u toch wel ergens bang. Want de feiten die ze opnoemen, zijn wel reëel. Denk maar gewoon al uitputting van de grondstoffen. Misschien komt dat wel. We zijn misschien met te veel mensen. Misschien niet. Klimaatsverandering, we hebben er allemaal mee te maken. En we voelen het ook de dag van vandaag. De oorlogen. Hoeveel oorlogen zijn er niet nu aan de gang? En het is allemaal heel reëel. En het kan u ergens bang maken. Maar omdat ik in Openbaringen 19 lees, geeft het mij ook ergens hoop. Hoop, namelijk dat. We hebben aan de ene kant de wereld met die mannen met invloed, geld en natuurlijk ook talent om het te verwerkelijken. Maar aan de andere kant hebben wij als christenen een Bijbelse visie. En de Bijbel erkent dat de wereld in moeilijke tijden tegemoet gaat. Jezus spreekt daarvan in Matteüs 24 en ik wil dat misschien een keer kort behandelen. In Matteüs 24 spreekt Jezus namelijk tegen de discipelen. En we moeten het wel een beetje kaderen in de tijd van toen. Want mijn eerste vraag is altijd, als we Matteüs 24 lezen, dan staat er vanaf vers 4, dus ze vragen de tekenen, de discipelen vragen aan Jezus de tekenen van het einde van de wereld. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Volk moet tegen volk opstaan, koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Toen ik dat vroeger las, toen dacht ik, we zijn nu 2000 jaar later, het is altijd zo geweest. Er zijn altijd pandemieën geweest, altijd oorlog, altijd aardbevingen. Wat is het verschil? Maar Jezus bedoelde hier in feite met die weeën of met die mensen, die de discipelen namelijk, ze hadden echt de verwachting van, voor ons gaat het niet lang meer duren. De discipelen waren echt in de verwachting dat Jezus zijn koninkrijk ging stichten. En natuurlijk waren ze met die vragen bezig. Wanneer is het einde van deze wereld? Natuurlijk waren ze daarmee bezig, want ze hoopten en ze verlangden dat Jezus dat koninkrijk nu, of tenminste zo hoog mogelijk, ging stichten. Misschien gingen ze nog getuigen zijn van dat wonderbare feit. Maar Jezus, die wist natuurlijk meer. En dat is in feite ergens een bemoediging en een waarschuwing voor ons allen. Dat oorlogen er altijd zullen zijn. Dat hongersnoden er zullen zijn. En als we kijken naar Sudan, die soms te weinig in het nieuws komt, welke ellende dat er daar is, al die jaren. Ja, dan kunnen we... Ja, en wat doen we ermee? Ik vind dat heel erg. Er is zoveel... En ook voor mezelf. Ik heb meer compassie met de Oekraïners dan met die mensen in Sudan die daar honger lijden. Maar al die dingen die moeten komen, zegt Jezus. Maar Jezus zegt duidelijk in vers 6, het einde is het nog niet. Dat is het nog niet. Dat wil Jezus duidelijk zeggen, ook als in de discipelen, die dingen zullen komen. En over die 2000 jaar dat we nu al verder zijn, is het al altijd zo geweest. We hebben hier in België gelukkig nu al een 80 jaar vrede. Maar als we kijken naar onze buurlanden, naar Oekraïne, dan zien we dat er niet veel nodig is of de wereld staat weer in vuur en vlam. Maar Jezus zegt iets belangrijks in vers 8, namelijk het volgende. Maar al die dingen zijn dan maar een begin van de weeën. Het zijn tekenen. Een wee is belangrijk. Als mensen of vrouwen kinderen kopen, dan weten we als de weeën beginnen dat het kindje vlug kan geboren worden. En zo wil Jezus ons in feite ook ergens bewust maken van die dingen moeten komen. En er zijn ook nog meerdere tekenen. In vers 14 zegt Jezus het wereldwijde verkondiging van het evangelie. En ik denk dat we daar de dag van vandaag toch wel ergens dat bereikt hebben. De wereldwijde verkondiging van het evangelie. Dat zijn tekenen die wijzen dat de eindtijd nabij is. Ook in vers 12 staat er: en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Toename van wetteloosheid. Als je kijkt soms naar het nieuws, hoe dat jongeren dag van vandaag in opstand komen tegen het bewind, dan kunnen we inderdaad zeggen, misschien is dat ook altijd zo geweest, maar ik denk dat het nu nog meer is. Dat mensen, jonge mensen, opstaan tegen al wat gezag is. Denk maar gewoon al aan school. Als ik hoor en lees wat de dag van vandaag jongeren reageren op hun schoolleraren, ja, dan sta ik daar wel versteld bij. Wij waren dan nog heel braaf in onze tijd. En we vonden ons ook al iets. Maar in feite, in vergelijking met de dag van vandaag, is het totaal anders. Dus de wetteloosheid neemt toe, maar ook de liefde van velen zullen verkillen. En dat is niet de liefde van onderling onder elkaar, maar de liefde tot God zal ook verkillen. En ergens zien we dat al een beetje gepasseerd is, want we lezen nu, als je een beetje het nieuws volgt, of als je, zoals ik al zei, ik ben namelijk geabonneerd op C Vandaag, en dat is een beetje het nieuws van Nederland over wat er zo gebeurt in de christenwereld, en dan ruime christenwereld, dan zien we, of dan schrijven ze, dat er toch wel weer een toename is van geloof. Dat mensen terug op zoek zijn naar de zin van het leven. Dus misschien is dat, ik kan niet zeggen dat daar weer ergens een soort verandering is. We hebben een tijdje God weggeduwd, de mensen, onze generatie, ze hebben God weggeduwd. En nu zien we van, oei, het werkt allemaal toch niet. De mensen zijn weer op zoek, wat voor zin geeft het leven? En dan zien we ook nog in vers 9, vervolging van de gelovigen. Dat lezen we ook vandaag. We hebben onlangs een bidstonde gehad van Open Doors, waar mensen echt vervolgd worden voor hun geloof. Dan ben ik altijd blij. Dan ben ik altijd blij dat we hier in een vrij land mogen leven. Maar We zien dat die dingen gebeuren. En de boodschap van Jezus in dat alles is namelijk om waakzaam te zijn. Om waakzaam te zijn. Gewoon, we moeten daar ook niet bang van zijn. Die dingen zullen komen. Maar als ze komen, dan moeten wij ook niet versteld staan van oei, wat gebeurt er mij nu? We leven hier in België in een vrij rustig land. En als ik eerlijk ben, ben nu 60 jaar, dat ik al een rustig leven heb gehad. Dat mag ik wel zeggen. Natuurlijk, er zijn altijd wel gezinssituaties waar je min of meer verdriet voor hebt. Maar over het algemeen mogen we zeggen, we leven hier in een rustig land. En dan wil ik terugkeren naar Openbaringen 19. Omdat we, zoals in die reportage duidelijk naar voren kwam, waren er enkelen die duidelijk macht en het geld genoeg hebben en de kennis denken te hebben om te overleven in deze wereld. Omdat zij denken, deze wereld zal eens ophouden te bestaan. In Openbaringen 16. En wat zegt, de mensheid denkt dat ze zichzelf kunnen redden. Dat is de visie van die mannen die denken, wij gaan het hier oplossen. We hebben al heel wat nieuwe dingen uitgevonden. Denk nu maar, hè, ik ben al van de jaren 60, maar onze kinderen zijn, onze oudste zoon is van 88, die is niet opgegroeid met de computer, niet opgegroeid met een gsm. En nu, we zijn 30, 40 jaar later, niemand van ons, denk ik, heeft geen computer. Niemand van ons heeft geen telefoon. We betalen allemaal zonder geld. In 40 jaar tijd is er enorm veel veranderd. Enorm veel. We staan er soms niet bij stil, maar inderdaad, de laatste 15, 20 jaar is de wereld enorm veranderd. Allemaal dankzij de invloed, dankzij die invloed van die paar mensen die die visie en het verstand en de wijsheid ontvangen om dat allemaal hier te veranderen. En dat maakt mij ergens ook wel zorgen, dat het allemaal zo snel gaat. We kunnen op zijn duur niet meer mee. Maar de mensheid wordt niet gered door eigen keuzes, of door inspanningen, of door andere mensen. Maar, en dat is wat ik nu wil naartoe gaan, naar door Gods ingrijpen. Ik vind dat belangrijk om dat te weten. En zoals ik al zei, in mijn stille tijd ben ik aan het Openbaringen aan het lezen. En als je voor Openbaringen, voor hoofdstuk 19 leest, dan zie je dat God oordeelt. Als je tijd hebt, dan moet je maar een keer dat lezen. Maar God oordeelt de wereld. En dat is misschien ook moeilijk voor ons om te begrijpen. God oordeelt. Waarachter staat er? Rechtvaardig. Dat is God. En dat is vaak heel moeilijk om te begrijpen. Maar ik wil eerst nog een keer de eerste paar versen van Openbaringen 19 lezen. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zijn aan de Heere onze God. Een grote menigte. Die menigte zullen wel zijn het bruid van het lam, misschien. Mensen die gered zijn. Engelen. We weten het niet, staat er niet bij. Maar in ieder geval, ze hebben het doel, namelijk dat ze God groot maken. En in vers 2, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij. En wie is die grote hoer? Als we het hoofdstukje daar 9, 18 voorlezen, dan lezen we de val van Babylon. En de val van Babylon, Babylon stelt in feite voor het symbool van menselijke hoogmoed. Denk maar aan Silicon Valley. Denk maar opstand tegen God en alles wat God en de goddeloosheid die toe zal nemen. Alles wat in feite goddelijk is, een opstand tegen God is Babylon. Je moet dat maar een keer thuis lezen, ik ga daar nu niet te veel op ingaan, maar Babylon staat voor de wereld zonder God. Zoals veel mensen dat ook geloven. Een wereld zonder God. En de technologie en de wetenschap hebben daar ook flink een duitje in de zak gedaan, omdat we nog meer inderdaad zouden geloven dat de wereld tot stand is gekomen door evolutie. En als je daarop nadenkt, dan kunt u daar nog ook ergens mee instemmen. Want het kan misschien zo zijn, zeggen ze. Gelukkig dat we dan, wij als christenen, onszelf en mogen bidden dat het zo niet is. Maar we zien dat Babylon het symbool is van de menselijke hoogmoed en opstand tegen God. Dat heeft God hier geoordeeld. En daarom zeggen Die grote menigte, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. God moet het kwaad straffen. En dat is misschien... dat is misschien heel moeilijk om te aanvaarden. Ik heb natuurlijk al een beetje voorgeschieden. Ik lees Openbaringen. Dus ik weet dat er grote delen van de mensen zullen sterven door de oordelen van God. En ergens kun je nog zeggen, ja, kwade mensen die moeten gestraft worden. Onlangs zag ik een film over Adolf Eichmann, de grote, zou ik het moeten zeggen, architect van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ergens is het normaal dat zulke mensen gestraft worden. Denk maar aan Dutroux. Denk maar aan al die moordenaars. Denk nu maar aan Horizon. We hebben, of ja, oh, nee, Horizon niet. Horion die ook een beetje in het nieuws komt. We vinden dat ergens rechtvaardig. Maar al die mensen die niet geloven in Jezus, al die mensen die de keuze hebben om te kiezen voor Jezus. De Bijbel zegt ons duidelijk dat we alleen gered zijn door het bloed van het Lam. En dat is soms moeilijk. Wat gaat er dan gebeuren met al die mensen die dat niet hebben gedaan? Of die mensen die moslim zijn, die het goed menen? Maar dat is juist het probleem van ons mensen. Wij moeten ons daar niet mee moeien. God, hier wordt duidelijk geroepen, zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Als die grote menigte, wie dat ook mag zijn, dat uitroept dat God waarachtig en rechtvaardig is, wie zijn wij dan om te twijfelen aan die woorden? Wie zijn wij om te twijfelen dat God niet rechtvaardig zal oordelen? En we zijn natuurlijk ook een beetje mensen. We zijn ook beperkt en we kennen ergens God niet. Want wat zeggen wij? Als we zeggen iemand vergeeft, als wij iemand vergeven en God is liefde, dan moet God iedereen vergeven. Dat is, mensen denken zo en misschien denken jullie ook zo. Wat zegt de Bijbel? God is zoveel verhevend als rechtvaardig, maar hij kan het kwaad niet negeren. En dat is iets wat we soms moeilijk kunnen verstaan. Denk maar aan onze geburen, een vriendelijke mens, maar je moet niets weten van God. Gaat hij dan door God geoordeeld worden? Ik weet het niet. En in feite moeten wij daar ook niet over nadenken. God is waarachtig en rechtvaardig. Nog iets. Ieder moet zelf bepalen wat goed is of kwaad is. Dat is ook een hang van de wereld. We zijn allemaal zo van, als we niemand niet kwaad doen, ja, waarom niet? Wat zegt God? God bepaalt wat goed en kwaad is. Waarom? Omdat hij de schepper is. Of we zeggen ook net, zolang niemand schade leidt, oh, dat bestaat toch niet? Maar zonde is een overtreding tegen God. Hier zien we duidelijk al een verschil wat de wereld en wij mensen denken en wat God zegt. En wat zou het betekenen als God nooit het kwaad zou straffen of oordelen? Denk maar in deze wereld. Als er hier niemand echt die het kwaad wordt gestraft, dan is het, ja, dan is het gewoon niet leefbaar. Tot daar. Maar ik wil nog iets spreken over Matteüs 8. En ons inzicht over wie God is, bepaalt onze visie, wie hij is. En ik wil nog een keer terugkomen op dat oordeel, want mensen vinden dat heel moeilijk. God is liefde, maar als je Openbaringen leest en als je soms de uitspraken van Jezus leest, dan zie je dat soms met ons menselijk denken niet rijmt. God is liefde, maar God oordeelt. Terwijl dat de hemel heel goed weet dat God niet zomaar oordeelt. Maar ik wil een keer terugkeren naar Matteüs 8. En in Matteüs 8 staat er daar de genezing van de bezetenen. En ik vind dat iets moois om uit te leggen. Ik heb dat opgezocht, dat zat in mijn hoofd, maar ja, ik wist niet hoe ik er moest mee doen. En toen kwam het inderdaad naar voren. En namelijk dat, ik ga eerst die verzen lezen, van 28 tot 32. En toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, hem tegemoet. Zij kwamen uit de grasspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. En de demonen smeekten hem, als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen, ha, en ze hingen in die varkens weg. En dat is iets wat mij in feite intrigeerde. Namelijk het volgende. De demonen hier die lijken inderdaad weinig weerstand te bieden aan Jezus. Ze smeken gewoon om ze ergens anders in te doen. Er is weinig weerstand. Ze smeekten Jezus zelfs om hem niet te pijnigen, ze vragen nog iets, en vragen toestemming om in die varkens te gaan. Maar ik vroeg, dat was mijn gedachte van, waarom bieden zij zo weinig weerstand? Als wij worden aangevallen, of als wij iets doen, dan, of ik ben toch van nature, zo dan ga ik mij nog gauw verweren. Zowel in woord als in kracht. Maar hier niet. En we kunnen ons afvragen, waarom laten die demonen zich zo gewillig uitdrijven? Ze bieden absoluut geen weerstand, ze bieden ook niet de hulp in van andere demonen of van Satan. Ze laten het gebeuren. En waarom? Namelijk daarom. En ik vond dat zo mooi, ik ga het voorlezen. Zij erkenden de absolute macht en autoriteit van Jezus. Ze beseften dat zijn macht veel groter is en geen gelijken had. De demonen erkennen het recht dat Jezus geeft om hen te gebieden uit te gaan. Niet vrijwillig, ze hadden geen keus. Of uit liefde, dat eens ook niet. En ik vond dat inderdaad zo mooi. Als de demonen beseffen dat zij erkennen dat Jezus het recht heeft om dat te doen, dan moeten wij als mensen en als christen ook dat leren. Want God is de schepper. De Bijbel leert dat God volmaakt is, en ik heb het al een paar keer opgenoemd. In de hemel wordt er gezegd dat zijn oordelen rechtvaardig en waarachtig zijn. En ik hoop dat jullie daar ook een beetje in komen. Maar toen ik dat las, toen dacht ik inderdaad, God heeft het recht om te oordelen. Omdat hij onze schepper is. En omdat hij volmaakt is, omdat hij rechtvaardig is. Maar ook omdat hij barmhartig is. Uiteindelijk, en dat is ook, en we moeten ons daarom dan onderwerpen, of dat we nu willen of niet. Of dat we nu geloven of niet, hij is ook de rechter van ieder mens. En dat was voor mij ergens ook bevrijdend. Of ergens, ja, hoe moet ik het zeggen, van toen ik die vraag had, waarom dat de demonen zo weinig weerstand bieden aan Jezus, omdat ze wisten wie Jezus was. Hij had het recht om te oordelen. Net zoals hier in Openbaringen de grote menigte zegt van, hij heeft het recht om het grote Babylon neer te werpen. Hij is de schepper. Hij is de God die waarachtig is, die overwint. En met die gedachte inderdaad kunnen we inderdaad leven. Het is een gedachte dat je moet tot je eigen maken. Als er mensen van gehoord vaak in de wereld, God is liefde, maar er is zoveel onrecht, er is zoveel ellende, waar is dan, of misschien zelfs als je Openbaring een beetje kent, dat God zal oordelen, waar is dan die liefdevolle God? Die liefdevolle God is waarachtig en rechtvaardig. Die liefdevolle God is de schepper en de rechter van alles wat er hier op aarde beweegt. Hij heeft het recht om te oordelen, om recht te spreken. God grijpt in. En hier om terug te komen in vers 19, zoals ik al zei, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft met haar hoererij en omdat hij het bloed van zijn dienstknecht aan haar gewroken heeft. Staat er nog een reden bij waarom dat God oordeelt? Omdat het bloed van de gelovigen zijn gewroken. Blijkbaar zijn er ook, er zijn zeker mensen gestorven voor het geloof. Dat is een van de redenen. Dus God grijpt in het kwaad. Het kwaad is eindelijk eens verslagen. De misleider is gevallen en de macht van de zonde, of de macht van opstand tegen God, zal dan verbroken zijn. Dat is het lied van de overwinning. Dat is wat eens in de toekomst, en misschien vlug zal geschieden, dat zal gebeuren. En ze zeiden voor de tweede keer in vers 9, halleluja. Halleluja. En ze wierpen zich neer, aanbaren God en zeiden, amen, halleluja. En dat deed mij ook weer denken, want we zijn mensen van moment, ik weet dat. Ik heb nog ooit een keer gezegd in een preek van, als de Israëlieten samenkwamen en zagen Mozes naar de tent gaan, dan stonden ze allemaal recht en ze hadden ze respect. Ik zit dat hier te zeggen, maar soms sta ik ook niet recht. En waar is mijn respect naar God toe? Waar is soms mijn respect naar God toe? En nogmaals, met dat hier nu te lezen, is er in de hemel een ongelooflijk respect voor God. Tot de tweemaal zeggen ze halleluja. Halleluja. En misschien kunnen wij dat nog niet helemaal bevatten, wat dat koningschap is, wat Jezus is. Misschien kunnen we dat niet echt bevatten. Maar in de hemel weten ze het wel. Zo, zij hebben echt de goddelijkheid, of God gezien in zijn goddelijkheid, zoals het is. En het deed mij ook denken aan de tempel. In de tempel was er een voorhangsel en ene keer op een jaar mocht de hoge priester daar binnen gaan. In het heilige der heiligen om verzoening te doen. Ene keer op een jaar. Dat was natuurlijk als een uiting van respect, eerbied. Ene keer, niemand mocht er anders binnen gaan. Anders werd je gedood. Ene keer op een heel jaar moest er daar iemand binnen gaan. Omdat God door tekenen in die tijd wilde het tonen, kijk, dat ben ik. Die heilige God, waar niemand binnenkomt of aanraakt of doet. Ik ben geen mens, ik ben God. En dat lezen we hier ook in het overwinningslied. Het heeft mij een beeld gegeven van, amai, wat ken ik nog zo weinig van God. Waar is mijn eerbied voor God? Waar is mijn inzet voor God? We hebben hier, ik ben zelf zo iemand die graag spreekt over vergeving en gemakkelijk door het leven gaan, ook als christen. En we hebben vergeving. Maar toen ik dat allemaal las en lees, dan moet ik mij eerlijk zeggen dat ik niet verkeerd ben, absoluut niet, maar dat het mij toch meer een vorm van heiligheid mag ervaren naar God toe, die ik nog misschien te weinig bewust van ben. En ik hoop dat we dat samen mogen ontdekken, die eerbied naar God toe. En dan wil ik nog een laatste zeggen, dat is van, ik ga het nog een keer voorlezen, van 6 tot 8. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Was hij dan nog geen koning? Natuurlijk was hij al koning, maar het zal aan ieder mens die geleefd en of zal leven of nog zal leven, duidelijk geworden. Als we nu zeggen dat Jezus koning is, hier op straat, dan gaan vele mensen ons uitlachen. Maar daar, op dat moment, als dat geopenbaard wordt, dan zal ieder knie zich moeten buigen, want koning, hij is werkelijk koning geworden. De tweede maal roepen ze daar in de hemel, halleluja, want de Heere, de Almachtige God. Ik zeg, ik kan dat niet begrijpen, welke heiligheid en welke eerbied er daar afstraalt in de hemel voor God. Maar dan zijn we terug bij ons. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Dat is iets dat wij mogen doen. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Ik hoop dat we allemaal ergens kunnen vatten dat het bruiloft van het lam namelijk de gemeente is. En dat die zijn vrouw zich heeft gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Er staat hier nog duidelijk bij, na al die oordelen, na al die overwinningen, na al dat, ja, halleluja naar God, dan staat er iets over de mens geschreven en het is haar gegeven. Als we nog niet overtuigd zijn dat wij als mensen voor God niet veel kunnen doen, in die zin dat we onze rechtvaardiging buiten Jezus kunnen vinden, dan staat het hier nogmaals heel duidelijk geschreven en het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. En wat zijn die, staat er duidelijk bij, wat zijn die fijnlinnen? De fijnlinnen zijn de gerechtigheden van de heiligen, namelijk de werken van de heiligen. Niet dat werken ons bij God zullen brengen, maar doordat we Christus aanvaarden als koning, als heer, als verlosser, gaan we dingen gaan doen die we misschien anders niet zouden doen. En ik vond dat zo mooi dat er hier nog duidelijk bij staat, het is haar gegeven. Het komt haar niet toe van vanzelfsprekend. De koning die rechtvaardig en waarachtig is en die oordeelt, heeft dat gegeven aan allen die onder de bruiloft van het lam vallen. En dat is wij, de gemeente. Prachtig om dat te mogen zien. En wat is nu de conclusie? Namelijk, en ik ga daarmee afsluiten. Als je Openbaringen leest, dan word je een beetje ontmoedigd. Als ik eerlijk ben, toen ik die vorige hoofdstukken las, dan was ik een beetje ontmoedigd. Al dat geweld, al dat kwaad, al die miserie, als je dat ergens leest, dan komt er heel wat op deze wereld af. En dan kun je inderdaad afvragen, is dat rechtvaardig van God? En ik heb een beetje proberen uit te leggen door die situatie van de demon, dat zij beseften, zij denken anders dan wij. Zij zijn anders ingesteld. Zij weten wie God is. Wij hebben ervaren, voelen, maar echt weten wie hij is, lezen ervan, maar echt dat gevoel hebben dat zij zijn, denk dat we dat standpunt niet echt zijn gekomen. Maar het moet ons nadenken over ons denken van God. Hij is de rechter. Hij mag oordelen. Hij is de schepper. Hij heeft het recht om over alle mensen te oordelen. En dat is misschien hard om te horen, en vooral voor zij die buiten staan, maar ieder mens heeft de kans, straks gaan we het ook nog vieren, om door het kruis van Jezus te komen. Er zijn mensen die koppig zijn. Onlangs hebben we ook, tot nu toe, iemand die tot bekering is gekomen, ergens afgedwaald is, ontgoocheld is en die koppig is. Maar ik vroeg hem onlangs, ja, en hoe zit het nu? Ga je terug naar de gemeente? Zijn antwoord was direct, we gaan daar niet over spreken. Oké, ik hoop dat hij nog ooit terugkomt. Maar koppigheid kan ons inderdaad veel kosten. Ik weet niet of hij ooit gered is geweest, dat weet ik niet, maar dat is ook, ik moet daar niet over oordelen. God oordeelt. En ik denk, en ik hoop, dat we vanmorgen ook weer bewust mogen zijn van welk voorrecht we hebben. En dan staat er nog ook in vers 7 en 8, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. En dat is misschien wel het moeilijkste voor ons als christen. We kunnen inderdaad momenten van blijdschap ervaren. Ik weet nog heel goed, als ik bepaalde gebedsverhoringen kreeg, dat ik echt blij kan zijn. Als ik onlangs hoorde dat iemand terug zich geïnteresseerd voelt in het evangelie, en dat je weet dat je daar ook voor bidt, meebidt met anderen, dat geeft mij dat vreugde. Maar die vreugde, dat is meestal ook altijd een beetje van korte duur. Het blijft niet, maar dat ook niet zeggen. Maar we zijn zo mensen van momenten, van ogenblikken. Het mag niet veel tegengaan. Maar hier wordt er opgeroepen, en ik hoop dat ik dat ook mag meegeven, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. En ik weet het, er is veel lijden, er is veel miserie in gezinnen. Ik weet het, ik weet het. Maar mensen, dat is ook iets waar we mogen naar uitkijken, dat alles zal weggaan. En dat God ons de kracht, de moed, en dat we vooral zelf die overtuiging hebben van hoe kijken we naar God, wie is hij, en dat we daardoor ook bemoedigd mogen worden. Laten we inderdaad blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Vader, we danken u dat wij uw woord mochten lezen en toepassen in ons leven. We danken u dat u, Heere, woorden schieten tekort om uit te drukken wie u bent. We kennen maar een klein deel, of ik ken nog maar een klein deeltje van wie u bent. Wilt u ons als gemeente ook door de Heilige Geest ook leren, net zoals de demonen eerbied, respect hadden voor u, om dat ook in ons eigen leven nog meer tot uiting te komen. Heren, uit onszelf kunnen we dat niet. Maar leer het ons, omdat we door u mogen gebruikt worden om inderdaad die dingen te doen die we mogen doen voor u. Om zo anderen naar uw koninkrijk te leiden. Ja, Heren, dank u wel. En ik meen het echt wat ik zeg. Dank u wel dat ik u mag leren kennen, Heer. Dank u wel. Amen. Zo, dan gaan we nu nog een lied zingen. Een lied, en dan krijgen we de mededelingen. Oh, sorry, we hebben nog het avondmaal. Oké, we gaan eerst het avondmaal vieren.
Goedemorgen. Als er straks iemand is die zich geroepen voelt om te helpen het avondmaal uit te delen. Kijk naar niemand. De voorbije dagen hebben we opnieuw een keer mogen ervaren hoe kwetsbaar we zijn als mensen. 10 dagen tropische hitte en dat doet iets met ons lichaam. Je merkt sneller je grenzen op, je zoekt schaduw, je hebt dorst, heel veel dorst. En je lichaam herinnert je eraan dat je eigenlijk afhankelijk bent van iets buiten jezelf. Op zich is dat eigenlijk al een geestelijke les. We zijn geen autonome mensen die zichzelf in leven kunnen houden. elke ademhaling, elke druppel water, elk moment van rust, dat is genade van God. Maar tegelijkertijd wijst lichamelijke dorst ons ook op iets anders. Een diepere dorst. De dorst van ons, van onze ziel. En de Bijbel die spreekt daarover. De mens kan gevuld zijn met activiteit, met bezit, met kennis, met zelfs met geestelijke waarheden. En toch heel dorstig zijn. Dorstig naar vergeving. Dorstig naar vrede met God. Naar reiniging van schuld. Naar gemeenschap met Hem. Naar een, hoe zou ik het zeggen, naar een leven dat niet verdampt wanneer de omstandigheden een beetje te moeilijk of te warm worden. En precies daar brengt het avondmaal ons bij Christus. Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, die zal nooit meer dorst hebben. En ook, als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen. Laat hem drinken. En hij zegt zelfs, Jan, ik ga van u water drinken, want ik heb dorst. Hij zegt zelfs, rivieren van levend water zullen uit hem stromen, uit zijn hart stromen, van wie in mij gelooft. Maar het wonderlijke, dat is het volgende. Om ons dat levend water te geven, heeft Jezus zelf die weg van de dorst gegaan. Aan het kruis klonk uit zijn mond, en dan moet je maar eens voorstellen, je bent net zo mishandeld. En hij zei, ik heb dorst. Dat was niet alleen een lichamelijke dorst, hoe echt die ook wel zal geweest zijn. Daar ging hij, in de verlatenheid. Daar ging God, Jezus, in onze plaats. En het enige wat hij kreeg, in de hitte van zijn lijden, was zure wijn in een spons gedrenkt. Alsjeblieft, het is warm, je hebt dorst. Alsjeblieft, zure wijn. Hij droeg onze schuld, onze zonde. Hij dronk nu die beker waar hij in Gethsemane over had gebeden. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. U wil geschieden. De beker van oordeel die wij verdiend hadden, heeft hij gedronken. En daarom reikt hij nu ons een andere beker. Deze beker, de beker van het nieuwe verbond met zijn bloed. Dat is de diepte van het avondmaal. We nemen brood en beker niet omdat we geestelijk sterk zijn, maar omdat Christus zichzelf gegeven heeft voor de zwakke, dorstige, schuldige mensen. Het brood verkondigt zijn lichaam, gebroken voor ons, en de beker verkondigt zijn bloed, vergoten tot vergeving. van onze zonden. Aan deze tafel worden wij herinnerd aan de ernst van onze zonde, maar ook aan de overvloed van zijn genade. En dan denk ik terug aan die levende stromen. We komen niet om iets toe te voegen aan zijn werk. Dat kunnen wij niet. Maar we komen om opnieuw te ontvangen wat hij volbracht heeft. Daarom is het ook een moment, een uitnodiging tot zelfonderzoek. Niet om te zien of wij waardig genoeg zijn in onszelf of uit onszelf, maar om ons af te keren van alles waarmee wij proberen, hoe zou ik het zeggen, onze dorstige ziel te lessen buiten Jezus Christus om. Een moment om onze zonde te beleiden. Om opnieuw te zeggen, Heer Jezus, U bent mijn leven. U bent het levende water. U bent mijn gerechtigheid. U bent mijn vrede. U bent het, nogmaals, het levende water voor mijn dorstige ziel. Laat ons daarom mensen niet haastig tot dit avondmaal komen. Laten we stil worden voor God. En terwijl we het brood en de beker ontvangen, mogen we met geloof zien op Christus. Hij had dorst, opdat wij zouden kunnen drinken. Hij werd gebroken, omdat wij heel zouden kunnen zijn. En hij gaf zijn leven, omdat wij zouden kunnen leven. Amen.
Zo, dan zingen we normaal nog een laatste lied. En Hanna zal invallen. Het laatste lied is Jezus Overwinnaar.
Zo flexibel die we zijn, de potbakker. Dankjewel, Hanna, voor dat over te nemen. We laten Thomas een beetje het jaar afsluiten met de jeugd. We vinden dat ook belangrijk dat hij tijd met hem neemt. We gaan het laatste lied zingen. Een lied die heel betekent voor de laatste dienst van schooljaar, zou ik zeggen. Jezus Overwinnaar. Ik stel voor dat we allemaal recht staan. Als jullie wel, uiteraard. En dat we echt samen naar dezelfde richting kijken. Naar Jezus toe.
Thank you.
ligt op door u. De duivel is door u beslagen. Tot waar is uw macht? Waar is uw prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping hier.
Prachtig lied, zie ons al staan straks bij die grote menigte. Ja, maar je loopt alweer te voor. Ik ben nog niet daar met spreken. Ja, maar ik weet het. Maar de mededelingen. Dus zie ons staan als gemeente bij die grote menigte. Ik vind dat een prachtig lied. En moet eerlijk zeggen, toen Thomas de liederen doorstuurde... Het past bij de preek, terwijl ik er helemaal niet op gelet heb welke liederen er werden doorgestuurd. Ik let er eigenlijk nooit op, Thomas doet dat. En ik vind dat ze toch wel een beetje aanpassen of aansluiten bij wat ik heb proberen te zeggen. Dus het is verwonderlijk hoe dat soms gaat, hoe dat de Heilige Geest werkt. Maar we hebben de mededelingen nu. En de eerste mededeling is dat er bidstond is morgenavond. Er is vanaf nu, Hans de vakantie, geen bijbelstudie meer. Dus morgenavond om 7:30... Bijbelstudie en Ruud heeft ook... Bidstonde en Ruud heeft ook nog een mededeling.
Twee mededelingen. Ten eerste, de zomervakantie staat voor de deur. En dat wil zijn dat ook heel wat kinderen en tieners, maar ook volwassenen onder ons, op kamp gaan. En ik heb het opgevraagd aan de ouders en een overzichtje gemaakt. Want het is toch, als ik terugkijk op mijn eigen kinder- en tienertijd, een heel waardevolle periode. Maar er mag zeker ook gebeden worden. Christine zal in de loop van de week een mailtje sturen met het overzicht. Maar wie geen e-mail heeft, kan gerust een papieren versie komen halen, als je wilt. Daar kan je zien wie gaat er wanneer op kamp. Dan kan je voor hen bidden dat het een gezegende tijd mag zijn. Een heel fijne tijd, dat ook bescherming van goed en slecht weer mag zijn. Enzovoort. En de adressen staan er ook bij. Voor wie heel graag kaartjes schrijft, kan je ook altijd een kaartje sturen. De tweede mededeling is dat de ijskar onderweg is. Naar goede gewoonte zal die straks op onze binnenkoer komen staan en kunnen jullie allemaal een ijsje eten.
Zo, dan gaan we nog afsluiten met de dienst. En ik hoop dat al onze studenten erdoor zijn met of zonder herexamens. We zien wel. De jarige ben ik nog niet vergeten. Amai, dat wordt hier nog een beetje... Hè? Maar... We hebben een jarige in ons midden. Joepie! Nico, we mogen nu een keer recht staan. Hè? We zijn nu al 4 keer aangekondigd, dus we mogen een keer recht staan. En we gaan eens zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. Hoera! 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 Allee, een dikke proficiat van ons allemaal. En dan is er koffie en ijs.